Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Hartelijk welkom bij de 29e AD EK voetbalpodcast. En we weten een aantal dingen zeker. Nederland speelt in de achtste finales tegen Tsjechië in Boedapest. En we weten ook dat we een heerlijk avondje achter de rug hebben gehad met voetbal. Slowakije werd met 5-0 verslagen door Spanje. Zweden won met 3-2 van Polen. Dat had wat gevolgen voor de pool en ook waar Nederland tegen komt te spelen. En in de andere pool, de laatste pool, de pool des doods, was het een meeslepende avond. Portugal tegen Frankrijk eindigde in 2-2 en Duitsland-Hongarije eindigde ook in 2-2. Sjoerd Massou, jij bent vandaag onze watcher en onze analist en onze gast in deze podcast. Ik wil straks graag praten over Oranje, maar eerst even over die avond die we gezien hebben.
Terecht, Etienne.
Twee schermen ook aan, of niet?
Ja, zeker. Ik heb voortdurend zitten zappen. Ja. Nee, het was echt geweldig. En voor een groepsfase denk ik echt dat dit een van de leukste eindtoernooien is die we hebben gezien. Misschien wel ooit.
Wat?
Qua groepsfase. Gewoon ja. Wat er allemaal gebeurd is. En wat een wedstrijden je hebt gehad. En wat een spanning je toch eigenlijk ook nog had in die laatste wedstrijden steeds. Of in bijna al die laatste wedstrijden. Ik vond het echt genieten met een grote G.
Ja, en dit, ik had hier een beetje hetzelfde gevoel als bij die avond dat Denemarken ineens met 4-1 wist te winnen en ineens doorging.
Die was ook geweldig.
Ja.
En Zweden was toch ook nog wel redelijk spectaculair. Vooral ook omdat je door een Nederlandse bril zat mee te kijken natuurlijk.
Ja.
Die twee uitslagen die moesten gunstig vallen. Dan zouden wij in ieder geval de groep des doods zouden we ontwijken. Nou, dat pakte ook goed uit. En het toetje was natuurlijk Frankrijk, Portugal en Duitsland, Hongarije.
Ja, want laten we beginnen met die laatste. Want Duitsland heeft zeg maar gewankeld en gewankeld. En ze stonden toch nog op het laatste moment op tijd op. Maar dat Hongarije, dat is toch bizar eigenlijk hoe die in deze wedstrijd, in deze pool des doods stand hield.
Ja, dat is echt super knap. Die hebben tegen Portugal ook, geloof 84 minuten of zo hebben ze het volgehouden.
Ja.
Nee, die hebben het geweldig gedaan. Maar ja, daar heb je niet zo heel veel aan. Maar het was een geweldige stunt geweest. Al is het wel zo, ik weet niet of jij dat ook had. Maar bij zo'n wedstrijd Duitsland-Hongarije, en het staat dan 2-1. En toch heb je het gevoel, die Duitsers gaan hem toch nog wel maken.
Ja, ja.
Ook, ja, alle clichés kun je erbij halen, maar toch, dat speelt dan toch mee. Maar ik denk toch van, ja, die maken er nog één.
Maar Jokie Leu, die heeft op een gegeven moment iedereen naar voren gestuurd die had. Iedereen die op de bank zat, die ook maar enigszins een bal naar voren kon passen, heeft hij ook naar voren gezet in de hoop die goal te maken. Hij heeft wel alles aan gedaan.
Zeker, zeker. Dus het past ook ergens wel in het spelbeeld. En die Hongaren hebben natuurlijk ook gewoon, als je er kwalitatief naar kijkt, best wel een modale ploeg. Maar het was natuurlijk leuk geweest. Voor de sensatie was het bijzonder geweest als die Hongaren het gered hadden.
Ja, voor het affiche is alleen Engeland-Duitsland op Wembley wel, nou ja, historisch, hè? Uitstekend.
Zeker.
Ja.
Ja, nee, maar dat komt ook weer mooi uit. Dat levert ook weer een extra mooie wedstrijd op in die achtste finale. Dus dat past ook weer precies in dit vermakelijke toernooi. Kijk, we waren kritisch op het toernooi qua format, hè?
Ja.
Ik geloof 2 dagen geleden of zo.
Mm-hmm.
En vandaag of gisteren in de krant ook. En daar sta ik ook nog steeds achter, want ik vind het niet echt een toernooi gevoel geven. Je zit ook steeds zit je te kijken waar spelen ze nou eigenlijk. En je weet eigenlijk nooit in welk stadion je bent. Maar qua voetbal is het echt fantastisch. Genieten.
Ja. Nog even naar die Duitsers, hè? Want we hebben het over Nederland. Waar staat Nederland nou? Duitsland verliest de eerste wedstrijd op het EK. Ze winnen de tweede van die Portugezen door fantastisch voetbal te spelen. En dan spelen ze nu weer tegen die Hongaren. En dan vraag ik me af, waar staan die Duitsers nou? Wat moeten nou van die Duitsers denken?
Nou ja, dat is inderdaad ook wel een beetje lastig te zeggen. Maar die halen natuurlijk wel, ook omdat ze in zo'n zware pool zaten, die halen natuurlijk wel een soort standaard niveau. Zelfs als ze wat minder spelen, hebben die natuurlijk nog steeds geweldige spelers. En het blijven Duitsers, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Hoe cliché ook. Nee, maar de Duitsers die groeien altijd in het toernooi. En dat zal voor Portugal ook weer gelden. Die werden natuurlijk Europees kampioen, terwijl ze in de groep 3 keer gelijk gespeeld hadden.
Ja, dat is waar, ja.
Dat is toch een combinatie van volksaard, van voetbalcultuur, van ervaring ook wel. Van gewoon goede spelers hebben die in de top spelen, echt in de top spelen. Nou, dat opgeteld zorgt ervoor dat soort elftallen toch over het algemeen wel ver komen.
Ik heb trouwens, om naar die andere wedstrijd gelijk te gaan, Frankrijk-Portugal, nooit geweten dat als je iemand zeg maar een rechtstreekse vuistslag geeft op zijn gezicht en hem daarmee mogelijkerwijs knock-out slaat, dat dat niet mag in een voetbalveld. Was dat jou bekend als keeper?
Nou, ik was echt met stomheid geslagen. En ik bedoel, we hoeven het helemaal niet over andere analisten te hebben, want andere analisten mogen vinden wat ze willen. Maar ik was echt met stomheid geslagen dat in de rust van die wedstrijd, ik zat de NOS te kijken en Pierre en Ooyen zaten daar en die vonden het gewoon geen penalty.
Nee.
Ja. Ik zou wel gek zijn. Kijk, hij raakte natuurlijk die bal.
Ja.
Maar dat zou hetzelfde zijn als dat je met een karate trap in komt vliegen, de bal ligt toucheert en vervolgens iemand bijna onthoofd. Dan is het volgens mij ook een penalty, of niet?
Ja, volgens mij is de regel gewoon, ja inderdaad, als je iemand raakt en in zijn gezicht slaat, dat mag gewoon überhaupt niet.
Als je iemand heel hard op zijn kop stond, dan is het in principe altijd een penalty.
Ja, dat lijkt me ook.
Wat er ook gebeurt.
En deze vuist van deze Franse doelman ging toch wel redelijk naar het hoofd van Danilo, zeg maar. Hè? Die dacht, ja, weet je, als ik jou raak en de bal, dan vind ik het niet erg, dacht hij.
Precies, en Danilo was geen discussie. Die sprong natuurlijk gewoon naar de bal. Die raakte de bal ook nog.
Ja.
Nee, maar ik vind wel dat keepers tot op zekere hoogte beschermd mogen worden. Maar je moet het ook niet overdrijven. Je moet ook een beetje. Dit was een heel andere situatie, maar met Jordan Pickford tegen Virgil van Dijk. Ook zoiets.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk altijd een penalty als een keeper erbij uitkomt.
Ja, en een keeper wordt natuurlijk heel vaak al beschermd binnen de 5 meter. Maar je mag ook inderdaad de aanvaller wel een beetje beschermen, want die keeper kan iets meer gebruiken.
Precies, en als een keeper gewoon, wat we zeggen, iemand bijna onthoofd. Of met twee vliegende benen inkomt. Ja, dan is het gewoon een overtreding. Batiston
ja.
In 82 was het natuurlijk ook zo'n duidelijk geval.
Wie is nou de morele winnaar bij Frankrijk-Portugal?
Geen van beide, denk ik. Ja, Frankrijk misschien.
Groepshoofd geworden, dus ja, nummer 1 door.
Ja, uiteindelijk de groep gewonnen, dus die zijn dan in principe de winnaar. Maar die waren gewoon allebei heel tevreden dat ze door waren en opgelucht, denk ik ook.
Maar zag je de Portugese bondscoach? Die was niet happy, hè, op het einde.
Toen zat ik net bij Duitsland. Waarom was hij niet blij?
Nou, die stond de laatste minuten, zeg maar. Dat was de extra tijd. En die Portugese bondscoach, die spelers van Portugal dachten, oké, die Fransen spelen rond achterin, doen wij dat ook. Dus die waren een beetje rustig aan het rottikken. Maar die Portugese bondscoach alleen maar naar voren. Niemand luisterde.
Die was bang dat die Hongaren nog een goal zouden maken.
Ah, of die wilde zelf misschien nog wel een plekje stijgen. Dat kan natuurlijk ook, hè, dat hij denkt, weet je wat,
precies.
Dan ontlopen wij misschien wel België. Dacht ik ook, als je tweede wordt, is anders. Maar die dacht, ja, wat nou, derde staan we nu. Naar voren met die bal, maar dat hadden de Portugezen geen zin meer in.
Nee, maar het zorgde voor allemaal, al die verschillende scenario's en al die wisselende scenario's, zorgde natuurlijk voor een geweldige avond. Alleen al, wat ook heel grappig was om Engeland te volgen.
Ja.
Want die moesten gewoon bij wijze van spreken iedere 5 minuten tegen iemand anders. Ja. Door dat hele systeem met die derde plaatsen. Dat maakte het ook nog, gaf het ook nog een extra dimensie. En uiteindelijk werd het uitgerekend Duitsland. Moet je er ook weer gelijk aan 96 denken.
Ja.
Natuurlijk aardig wat legendarische wedstrijden tussen Engeland en Duitsland gehad. En ook nog op Wembley. Ja, dat kan bijna niet mooier.
Ja, en het mooie is dus, we waren aan de voorkant ook best wel kritisch dat we heel veel wedstrijden spelen om 8 ploegen kwijt te raken. Maar het feit dat het dus 8 ploegen zijn en die nummers 3, zorgt wel weer een beetje voor spanning nu.
Het was onaanvolgbaar. Ja, echt onaanvolgbaar. Want op een gegeven moment dacht je dat je het helemaal had achterhaald, het systeem. En dat de conclusie bijna niet anders kon zijn dan dat we tegen een tegenstander uit Pool F zouden komen. En toen bleek dat het een dag later toch weer allemaal heel anders te liggen.
Ja.
Het was niet te doen, maar het leverde wel een vermakelijk slotscenario op.
Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb het, gisteren in de podcast heb ik het nog over gehad bij Mikkels, hoe het schema er ongeveer uit zou kunnen zien. Mikkels was me ook kwijt. Maar inderdaad, de Belgen hadden al uitgerekend dat ze tegen iemand uit groep F zouden komen. De kanspercentage was vele malen hoger dan Nederland nog, riepen ze. Maar goed, het is in ieder geval het is een ingewikkeld systeem, maar het heeft een hoop spanning opgeleverd. En wij spelen dus tegen Tsjechië. Ja.
Nou, ik had het nooit durven denken, maar Frank de Boer heeft een gouden pik.
Jij hebt de hele gouden. Er is een soort van rode loper naar Wembley uitgerold. Het enige wat we hoeven te doen is erop te gaan lopen, toch?
Ja, nou is het niet zo dat wij natuurlijk moeten doen alsof we al even van Tsjechië gewonnen hebben.
Nee.
Helemaal niet zelfs. Maar je kunt nu wel concluderen dat als je de halve finale niet haalt, dan heb je het gewoon echt slecht gedaan.
Ja, dat is...
Zo hard is het ook.
Ja.
Dus er ligt een geweldige rode loper naar de halve finale. Met een ideaal schema. Je zal toch maar de halve finale halen van zo'n groot toernooi. Met 24 landen notabene. Terwijl je tegen Oekraïne, Oostenrijk, Noord-Macedonië, Tsjechië en eventueel Wales of Denemarken gespeeld hebt. Ja, dat bestaat bijna niet. En dan gaat het eigenlijk nog verder. Want je zit ook nog eens aan die kant van het schema dat je Portugal, Frankrijk,
Spanje
ook allemaal ontloopt.
Ja, Spanje kan je volgens mij in de finale. Ja, Spanje kan pas in de finale.
In de finale wordt het normaal gesproken dan Engeland of Duitsland.
Ja.
Nou ja, die zou ik van de top 5, top 6 landen. Ja, kun je die volgens mij ook het beste hebben.
Ja, dus dat is toch best knap dat Frank de Boer in korte tijd de gouden pick voor Ronald Koeman heeft overgenomen.
Nou, ik had het totaal niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen.
Nee.
Wij dachten toen we in Lagos zaten, ja, hadden wij niet kunnen voorspellen dat Frank de Boer een gouden pick had. Toen leek eerder het tegenovergestelde in het geval. Ja, nee, maar het is echt wel heel, heel bijzonder. En, ja, en toch ook wel heel veel mazzel.
Ja, maar
kunnen zijn.
Ja, maar moeten we, is het nu heel reëel? Want we hebben natuurlijk ook gezegd over die pool die Nederland had. Dat was een makkie met Noord-Macedonië. Is allemaal niet zo ingewikkeld. Maar moeten we ook gewoon zeggen, halve finale, met minder dan de halve finale zijn we niet tevreden?
Nou, in deze route wel. En dan had ik voor het toernooi had ik dat niet gezegd. Dan had ik waarschijnlijk gezegd van nou, kwartfinale. Dan zijn we, dan geven we voldoende. En nu moet je die lat wel iets hoger leggen. En dat wil helemaal niet zeggen dat Tsjechië een makkelijke tegenstander is. En dat gaat ook niet zeggen dat Denemarken of Wales makkelijke tegenstanders zijn. Maar dit is wel een andere koek dan dat je gelijk in de tweede ronde, zoals in 2006, tegen Portugal moet. En we moeten allemaal de kanttekeningen maken. Want het kan ook mentaal een bananenschil zijn. Hè?
Ja.
Dat je denkt van oh, Tsjechië, daar zijn we wel tevreden mee. En dat het dan alsnog misgaat, was natuurlijk een beetje het gevoel van het EK 92, krijg ik dan. Hè? Dat we Duitsland versloegen,
ja,
met een geweldige wedstrijd. En je dacht, nou moeten we alleen nog even tegen Denemarken in die halve finale en dan komt het goed. Dat liep natuurlijk ook helemaal anders. Dus je kunt er niks van zeggen, maar het is wel een voordelig schema.
Ja, die Tsjechen, hebben die op het EK nu indruk op jou gemaakt tot op heden?
Nou wel hoor, jawel. Die, vooral die wedstrijd tegen Schotland wonnen ze echt heel overtuigend.
Ja.
Die geweldige goal van die Sheik natuurlijk. Nee, dat is echt wel een goed team. En ik denk ook wel weer het eerste Tsjechische team sinds tijden, zeg maar, sinds het Nedved tijdperk. Nou, waar je wel echt voor op moet passen.
Ja.
Het is wel een van de betere Tsjechische elftallen van de laatste, nou wat zal het zijn, 6 tot 8 jaar.
En waar liggen dan de kansen voor dit Oranje?
Nou ja, de kansen liggen gewoon in de individuele kwaliteit. Kijk, ze hebben geen spelers uit de categorie Memphis, Wijnaldum en Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Dus je hebt gewoon in je as, heb je gewoon echt wel meer kwaliteit dan zij. Het is denk ik een beetje een land dat, nou ja, een Oekraïne plus, noem het zo, qua niveau dan.
Ja.
Wel een ander soort elftal, maar zo moet je het volgens mij een beetje zien.
Maar als het Oekraïne plus is, dan denk ik ook gelijk even aan die hele discussie van de afgelopen dagen. Ga je dan met Donjan Malen spelen of ga je dan met Wout Weghorst spelen? En daar is wat voor te zeggen om met Weghorst te spelen, omdat je dan een lange man hebt die sleurt en sloopt. Maar er is ook wat voor te zeggen om met een bewegelijke Malen te spelen.
Nou, eerlijk gezegd lijkt mij die discussie helemaal niet meer zo moeilijk.
Nee?
Het zou me echt heel erg verbazen als je voor Weghorst kiest.
Omdat het met Malen ziet, beter loopt?
Ja, als je ziet wat een natuurlijke klik die hadden. En het is ook niet zo dat je nu tegen een topland speelt waar je voortdurend moet zorgen dat je de opbouw verstoort of dat je de omschakeling perfect op orde hebt. Want daar zorgt Wout Weghorst dan voor. Je moet nu gewoon voor de beste voetballers kiezen, ja, lijkt mij.
En de Tsjechen zijn niet een ploeg die heel erg vooruit voetballen. Hebben ze tegen Engeland ook niet gedaan deze week?
Nee. En ik denk echt dat je, kijk, Malen is natuurlijk een speler die goed gedijt bij ruimte. Nou, misschien krijg je wat minder ruimte. Maar hij gedijt ook heel erg bij de combinatie met Memphis. Met het gewoon makkelijk vinden van elkaar. Bij gewoon goede voetballers. Je ziet gewoon meteen, bij Malen zie je dat, ja, dat klinkt als een open deur. Maar je ziet gelijk dat is een goede speler. Hij kan doorbewegen, hij heeft een actie. Hij zit snel onder Memphis. Hij heeft wat meer verrassing in zijn spel. Ja, het zou mij zeer verbazen als de Boer voor Weghorst kiest, eerlijk gezegd.
Ja, en dan heb je Weghorst als pinchhitter. Want die had natuurlijk ook niet meer met Luc de Jong. Die moest geblesseerd naar huis met een knieblessure.
Ja. Dus ja. Nee, de Weghorst is het plan B geworden dan, in dit geval. Ja, ik bedoel, misschien gaat de Boer ons verrassen en zegt hij gewoon, ik kies toch voor Weghorst. Zou kunnen. Maar nee, logischerwijs is Weghorst het plan B. En wel aardig om te zien, we hebben nog een training gezien deze week hè, met de reserves.
Ja.
Dan zag je wel dat Weghorst weer in zijn oude rol van, hoe zullen we het zeggen, een beetje straatvechterachtige Weghorst kwam. Want die moest opeens weer vechten voor zijn plek. En dat deed hij dan ook nadrukkelijk. De vonk spatte er vanaf.
Het is wel grappig, want toen we in Lagos waren, had Weghorst dat ook. Die ging vooraan lopen bij de warming-up. Die ging zich laten zien. Ik ben er. Ik sta vooraan. Misschien romantiseren wij dat ook nog enigszins natuurlijk, dat we dat denken te zien. Maar Weghorst was heel nadrukkelijk bezig zichzelf te laten zien. En toen die basisspeler was, zag je Weghorst zitten en een beetje kijken om zich heen, een beetje chillen, een beetje door. Een hele andere rol had hij daar ineens in.
Ja, dat klopt. En dat zag je dus nu op de training, zag je het weer een beetje teruggaan naar Portugal. En voor Luc de Jong is het natuurlijk heel, heel jammer. En die heeft echt wel een heel teleurstellend toernooi. Niet alleen door die blessure, maar ook door wat eraan vooraf ging. Dus dat is wel een zure zomer voor hem. Zo kun je het wel zeggen. En die had natuurlijk in maart had hij de beste papieren om de spits van Nederland zelf te zijn eigenlijk. Die had best wel een goede klik met Memphis. Heeft een goede rol gespeeld in het team toen. Nou ja, dat is helemaal niet gelukt.
Nee, en een goed EK had Luc de Jong misschien ook wel weer bij Sevilla in de basis kunnen helpen. Of eventueel nog een mooie transfer kunnen geven. Dat zijn dan ook de gevolgen van als je niet speelt en met een blessure naar huis gaat natuurlijk. Hè? Dat je dat dus minder snel hebt.
Ja, dat klopt. Maar ik moet altijd zeggen dat de invloed van zo'n toernooi, die valt meestal wel mee. Tenzij je echt een krankzinnig goed toernooi speelt. Hè. Zeg, in het geval Denzel Dumfries zal het ongetwijfeld wel significant helpen. Maar het komt niet zo vaak voor dat de speler denkt van, ik ga op dit toernooi nog eens even een transfer verdienen. Dat is best wel zeldzaam. Vaak zijn die spelers zijn al te uit en daarna zijn die gescout. En een goed toernooi maakt in werkelijkheid niet zo heel vaak een verschil, denk ik.
Dan hebben we vanochtend hebben we de traditionele fietstocht, hè, van de spelers van Nederland zelf dan naar het trainingsveld. Daar staat een beetje publiek bij. Denk je dat er vandaag nog wat extra publiek zou staan om misschien Berghuis te verwelkomen bij Ajax of Berghuis te behouden in Rotterdam? Wat denk jij?
Ik verwacht daar niet al te veel van, want het is natuurlijk geen vakantie meer.
Nee.
Geen weekend meer. Afgelopen weekend was het heel druk. Hè? Dat het publiek groeide. De mensen aantallen namen flink toe. Toen we helemaal begonnen in het begin, stonden er echt maar 3 of 4 mensen. 3 of 4 verdwaalde fietstoeristen. Die er dan bij hun hek stonden. Het werden er steeds meer. Dus het zullen er ongetwijfeld wel weer een aantal zijn. Maar de kinderen moeten volgens mij gewoon naar school.
Ja, dat klopt. Maar er staat één man, die staat er elke dag, hè, trouw. Dat is een man.
Zo?
Ja, dat is één man. En die heeft gezegd, ik ga elke dag hier naartoe. Ook als het Nederlands elftal zometeen in Boedapest speelt, ga ik ook. Want dat brengt geluk, heeft hij zichzelf in het hoofd gehaald. Elke dag met een oranje shirt. Ja, wij staan er ook elke dag. Dus elke dag staat die ene man, die staat er altijd.
Nou ja, mooi. Ja. Ik begrijp het niet zo goed, eerlijk gezegd. Van kinderen wel.
Ja.
Maar er valt natuurlijk niks te halen. Die spelers mogen niet stoppen door die coronabubbel.
Nee.
Dus die fietsen gewoon voorbij, die zwaaien een keer. En dat is het dan. Overigens vind ik wel, ik snap dat die spelers, die zijn verplicht door te fietsen. Hè. Die hebben dat ook als regel opgelegd gekregen van stop niet, want dan kunnen er mensen opeens naar je toe komen. Ik begrijp het wel, maar ze mogen er nog wel iets meer aan doen, vind ik. Die mensen staan er dan een uur achter zo'n hek.
Ja.
En dan Frenkie zwaait een keer en Memphis zwaait een keer en Ruud van Nistelrooy zwaait altijd zeer uitbundig.
Altijd.
Die maakt het dan nog een beetje goed voor iedereen. Maar heel veel spelers die kop omlaag en fietsen ze langs die mensen. Kom op, hé.
Maar helemaal afgelopen week, want jij was er niet, want jij zat in het persmoment. Dat was, even goed denken, dat was de dinsdag. Maar toen, je had nog aangekondigd maandagavond, Polonaise riep je nog, hè, na afloop van die wedstrijd van Nederland zelf al. Maar die werd gewoon ingezet, hè, daar. Dat was de hele klas was daar met muziek erbij. En kan je zeggen, het liedje We zijn er weer bij en dat is prima, is diezelfde dag niet meer uit mijn hoofd gegaan. Ik denk dat ik het 27 keer gehoord heb.
Ja, daar zie je toch een beetje aan dat de oranje gekte toch wel aan het groeien is.
Ja, aan het feit dat er een Polonaise was van 4 mensen.
Ja, toch. Ja, maar ook aan het aantal mensen dat bij die training is.
Ik kreeg het appje door wat we komende week in Boedapest kunnen verwachten zondag. Er komt een oranje mars naar het stadion. Er wordt een feestplein georganiseerd. Ik hoorde gisteren vallen dat het mogelijk 30.000 mensen zouden komen. Dat is op zich, als je ziet wat je moet doen om überhaupt binnen te komen zonder kaartje. Vind ik dat best dapper. Maar er wordt ook gefeest en dat is een heel feestplein ingericht. Heb je dat ook al gezien of niet?
Want
dat
ja,
is,
ik zag dat Charlie Lono's en Mental Tio waren er ook. Hè?
Charlie Lono's en Mental Tio staan er inderdaad. Het is heel feestplein is er ingericht.
Nou, ik ben niet zo van de oranje gekte, eerlijk gezegd.
Nee?
Niet van de oranje supporterscultuur. Maar bij dit soort uitwedstrijden op een groot toernooi is dat toch altijd wel iets speciaals. Moet ik eerlijk zeggen, die oranje mars. En daar lopen ook een stel clowns bij, maar het ziet er toch altijd wel tof uit. En het geeft ook wel echt een toernooigevoel. Ja, waar het nog best wel aan ontbrak, ga je in Boedapest in ieder geval wel krijgen. Alles is daar ook open.
Ja.
Ja, de cafés tot laat en de restaurants is allemaal geen probleem voor meneer Orbán. Dus als je eenmaal binnen bent met je test, dan kun je een heel leuk weekend hebben.
Twee testen, hè, als je geen kaartje hebt.
Twee testen zelfs, ja.
Ja, dan moet je nog een testje daar doen. En officieel 24 uur in quarantaine. Maar hoe je dat gaat doen als je 's ochtends invliegt en 's avonds weer teruggaat. Nou goed.
Zijn je nou 30.000 Nederlanders?
Ja, dat hoorde ik gisteren al vallen. Dat een hele grote groep mensen daar naartoe van plassen. Dat is de verwachting. Het is van 11 tot 3 op die City Park Ice Rink. Daar is dat fanfeest. Die fanzone met inderdaad Lonois en Mental Tio. Criss Cross Amsterdam. En hij is geboekt weer. Feest DJ Ruud.
Feest DJ Ruud?
Ja.
Oh, die ken ik niet.
Nee, ik ook niet. Maar hij was wel geboekt.
Nee, maar ik snap het wel. Want kijk, het is 15 uur rijden. Dat is eigenlijk naar ongeveer Barcelona, denk ik. Hè?
Ja,
zoiets.
Zo ongeveer.
Mensen zijn natuurlijk heel lang de deur niet uit geweest. En nu kan het weer een keer na een voetbalwedstrijd. Je kunt ook redelijk aan een kaartje komen. Ik begreep trouwens dat er ook veel Tsjechen komen. Dat die al veel kaarten hebben opgekocht. Maar als je een beetje je best doet, kun je dat stadion wel in. En er waren ook nog wat kaarten op de markt gekomen gisteren, zag ik.
Ja.
En dat snap ik wel, dat mensen denken van joh, we gaan er even heen.
Ik denk het ook. Ik denk dat dat Boedapest zondagochtend, dat gaat van links naar rechts, heb ik zo'n idee. De hele ochtend en middag.
Dat denk ik ook. En daar ga je even slag van doen, hè?
Ja. Nee, daar ben ik het beste in, dat weet je. Dat is mijn hoogtepunt van de dag. Kijk ik nu wel naar uit.
Even de Tieteman en de Wortelman voor de camera. Ja,
nou, dat is het enige doel wordt wel natuurlijk daar de Tieteman even vast te leggen voor Panenka. Hè?
In een regenboogpak.
Ja, bij voorkeur, ja. Nou, dat gaat wel goed komen, denk ik. Goed, Oranje traint later vandaag dus. En dat is een kwartier openbaar, daar zijn we ook bij. Later vandaag ook weer de dag van Oranje op ad.nl. En wat betreft de podcast, die is er morgen weer. En dan gaan we weer verder praten over het Nederlands elftal. Op weg naar die 8e finales in Boedapest. Sjoerd, dank.
Yes.
En tot later.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.